Sinds Jeremia 35 zijn wij in een gedeelte van dit boek dat zich kenmerkt doordat daarin feitelijk uitgegaan wordt van de persoonlijke geschiedenis van Jeremia. Dat wil zeggen, er komen profetieën, maar ze zijn rechtstreeks ontleend aan de omstandigheden waarin Jeremia verkeerde. Het heeft ook tot gevolg dat deze hoofdstukken niet noodzakelijk staan in de chronologische volgorde, zoals ik vorige keren al heb opgemerkt. Maar wat we wel in deze hoofdstukken vinden is de herhaling langs allerlei kanten van deze beloften God, dat namelijk op een of andere wijze weliswaar een einde zou komen aan deze Joodse staat en daarmee aan het bestaan van heel Israël trouwens in Kanaan, in het beloofde land, maar dat er niettemin toch een continuering zou zijn van het een en ander, al wordt ons dat dan niet uitgelegd hoe dat dan zou gaan. Namelijk de continuering van Israël als volk van God, de continuering van het Davidische koningshuis, continuering ook van de dienst door Levieten. En dan in laatste instantie hebben we het ook nog gehad over hoofdstuk 35, de continuering van de Rechabieten, dan wel van afstammelingen van Jonadab, die altijd voor het aangezicht des Heren zouden staan. Dus dan heb je er een paar die hier genoemd worden. En terwijl het er in de wereldgeschiedenis uitziet alsof een einde komt aan Israël, aan de beide geslachten, heette dat bij gelegenheid, de twee geslachten, uit 33 vers 24, wordt toch aan de andere kant gezegd, nee, Gods plannen falen niet, die gaan gewoon door. Daar ziet het oppervlakkig niet naar uit, ook niet in de hoofdstukken waaraan wij nu toe zijn. Dat is hoofdstuk 37. Want daar zijn we zo ongeveer. Zedekia, zoon van Josia, regeerde koning zijnde in plaats van Gonia, of Gonia, dan wel Jegonia, Jojakims zoon, welke Zedekia Nebukadnezar, de koning van Babel, koning gemaakt had in het land van Juda. Maar hij hoorde niet, hij nog zijn knechten, nog het volk des lands, naar de woorden des Heren die hij sprak door de dienst van de profeet Jeremia. Dat is een algemene opmerking, hoe dat zo ging met Zedekia. Het woord des Heren kwam tot hem, maar hij hoorde niet. En Zedekia is dan officieel de laatste koning op de troon van het huis van David in Jeruzalem en in dus de Joodse staat. Opmerkelijk in de eerste plaats is natuurlijk dat in vers 30 van het voorgaande hoofdstuk, dat wil zeggen de drie versen hiervoor, staat: daarom zegt de Heer al zo van Jojakim, de koning van Juda, hij zal geen hebben die op Davids troon zitten. En zijn dood lichaam zal weggeworpen zijn, desdaags in de hitte en des nachts in de vorst. Hoe dat gegaan is, dat weten wij, omdat het in de Bijbel verteld wordt. Hij werd weggevoerd officieel naar Babel. Maar kennelijk is hij daar niet aangekomen, is hij onderweg gestorven en ze hebben hem gewoon laten liggen. Het heette elders een ezelsbegrafenis, dat hebben we al eens een keer eerder gelezen. Gewoon langs de kant van de weg laten liggen, dat is het dan. Maar er staat, hij zal geen hebben die op de troon David zitten. En drie versen verder zijn we 37 vers 1. En er wordt nog even melding gemaakt van een zoon die dan toch op de troon van David zat. Dat wil zeggen, een zoon van Jojakim, dat was namelijk Jojachim. Van wiens naam de naam Jehova wordt weggelaten. Dat Jo aan het begin, dat is eraf gevallen. Je houdt alleen Gonia over. Gonia wordt hij dan genoemd. Die heeft wel degelijk nog geregeerd. Maar dat is maar 3 maanden geweest. Ik geloof dat ik u dat voorgehouden heb vorige keer ook. Dat is me goed herinneren. 3 maanden, dat wil zeggen op een jaartallentabel komt hij dan niet voor. maar heeft geen jaar volgemaakt, dus achter zijn naam staat dan Lul. En hij werd opgevolgd, Gronia, hij stierf namelijk... hij werd weggevoerd naar Babel 3 maanden later. En hij heeft dat overigens wel gehaald. Na jaren is hij nog uit de gevangenis gehaald en met alle honneurs bekleed geworden. Hoewel dat toen nog niet in het Frans ging dan, maar hij werd weer verhoogd en gesteld over de koningen van het Rijk in Babel en wat het maar was allemaal. Dus het is toch nog, ondanks alle zware woorden die over hem gesproken worden, is het na vele jaren in de gevangenis alsnog redelijk goed met hem afgelopen. Dat heeft historische consequenties enerzijds. En anderzijds heeft het ook profetische betekenis, want het is natuurlijk in minstens de uitdrukking van hoe het met Israël zelf was nog goed af zou lopen. Op wat voor wijze dan ook, maar ik ga er nu maar verder niet op in. Maar hij wordt opgevolgd door Zedekia, waarvan hier netjes staat: Zedekia, zoon van Josia, regeerde koning zijnde in plaats van Gonja, Jojakims zoon. Deze Zedekia was een broer van Jojakim en dus de oom van Zedekia. Ik zeg dat met nadruk, niet omdat het zo ingewikkeld is, maar het schijnt toch dat sommigen zo oppervlakkig hun Bijbel lezen en becommentariëren, want anders zou ik het helemaal niet zo zeggen, dat ze niet eens in de gaten hebben dat het gewoon dezelfde man is. Maar wij vinden die geschiedenis, als u die zoekt, even een paar versen dan, die vindt u in 2 Koningen 24... van Gronia. Ik heb enige schriftplaatsen met jullie gelezen, ja, dat is waar. Maar ik noem nou waarschijnlijk een paar andere, in ieder geval met een andere invalshoek. 2 Koningen 24, vers 17 ging het om. Heb je die? De koning van Babel maakte Matanja, deszelfs oom, de zoon van Jojachin, wiens naam genoemd wordt in elk geval in vers 15. Die dus hier niet Gonia heet, maar Jojachin. De koning van Babel maakte Matanja deszelfs oom koning in plaats van hem en veranderde zijn naam in Zedekia. Dat is het verhaal. En je vindt het ook in 2 Kronieken 23. Oh, ik herinner me dat iemand me daar nog wat over zei, omdat er staat 2 Kronieken 36. 2 Kronieken 36. Omdat er discussie is over de leeftijd. 2 Kronieken 36. Vanaf vers 9. 8 jaren was Jojachin Gonias, of hoe je maar heet. Die van die 3 maanden dus. 8 jaren staat er, was Jojachin oud als hij koning werd en regeerde 3 maanden en 10 dagen te Jeruzalem en deed dat kwaad was in de ogen des Heer. 3 dagen en 10 maanden dus. En vervolgens, en met de wederkomst des jaar stond de koning Nebukadnezar heen en liet hem naar Babel halen met de kostelijke vaten van het huis des Heren. En hij maakte zijn broeder Zedekia koning over Juda en Jeruzalem. Zijn broeder, maar het is zijn mede-erfgenaam feitelijk, het was zijn oom. En elders staat er nog, dat was zijn zoon en dat komt weer omdat het zijn opvolger was. Je moet die Hebreeuwse woorden nou eenmaal kennen. En bovendien staat er in vers 9, hij was 8 jaren oud. Nou zou dat in theorie wel kunnen, eigenlijk. Maar dat is dan ook alleen maar de theorie. Want in de praktijk worden er nogal wat dingen over hem gezegd die helemaal niet door een achtjarige op een achtjarige van toepassing gebracht kunnen worden. Kortom, daar kom ik zo op terug. Dat 8 jaar is een erkende vergissing. Hij was 18 jaar oud. En de achtergrond ervan ga ik nou maar niet uitleggen. Maar zo staat het in de tekst, maar dat schijnt op een misverstand te berusten. Een erkend misverstand. Elders staat het, meen ik ook gewoon, dat hij 18 jaar oud was. Maar wat ik nog even aan wil halen in dit verband, helemaal terzijde, is Ezechiël 19. Omdat het over dezelfde man gaat. Ezechiël 19. Het staat vol met beeldspraak, overigens. En hoofdstuk 19 van Ezechiël begint met: verder hef gij een weeklagen op over de vorsten van Israël. Het gaat over de vorsten van Israël en Ezechiël leefde in dezelfde dagen als Jeremia. Ik heb al eens vaker gezegd dat hij leefde onder de ballingen, heet dat, maar dan toch onder de ballingen van de 10 stammen van Israël. Al doet het hier verder weinig ter zake. Maar het gebeurde in de tijd dat Jeruzalem of dat Judea aan het eind kwam van haar bestaan als zelfstandig koninkrijk. Waarna dus ook inderdaad enige malen verwezen wordt vanuit Ezechiël. En hier wordt gesproken over de vorsten van Israël. En daar staat in vers 5. Zij nu, ziende dat zij in hopen was geweest, doch haar verwachting verloren was, zo nam zij een van haar welpen, het welk zij tot jonge leeuw stelde. Dat gaat over de aanstelling van Jojachin als koning. Ja, dat is moeilijk uit te leggen, maar dan wordt het zo'n lange omweg. Maar daar gaat hij over. Deze wandelde steeds onder de leeuwen. Hij werd een jonge leeuw en leerde roof te roven. Hij at mensen op. Hij bekende zijn weduwen. En hij verwoestte hun steden, zodat het land en zijn volheid ontzet werd van de stem zijner brulling. Nou kun je nog vragen of de uitdrukking hij bekende zijn weduwen, of je dat dan niet op een of andere wijze overdrachtelijk moet nemen. Maar eerlijk gezegd zou ik niet weten hoe. En bovendien, dan zou je dat ook moeten doen met hij verwoestte hun steden. En dat lijkt me ook gewoon een letterlijke uitspraak. Jechonia was daar verantwoordelijk voor. En dus lees ik ook gewoon dat hij letterlijk zijn weduwen bekende. Ik hoop niet dat ik dat hoef uit te leggen, maar het lijkt mij niet een bezigheid voor een 8-jarige. Hè? Dus niet dat ik het iets vind voor een 18-jarige eigenlijk, maar toch maar weer. Maar het lijkt mij tamelijk onmogelijk. En verder wil ik daar helemaal geen aandacht meer aan besteden. Want ja. Achttien jaar dus. Waar zijn? En dan hadden we ook nog 1 Kronieke 3, had ik die misschien ook genoemd vorige keer. Dus ook een belangrijke eigenlijk. Even kijken. Ik geloof niet. Nee. 1 Kronieke 3. De nakomelingen van Jacob. Vanaf vers 15 dan. De zonen van Josia waren de eerstgeborene Johanan, de tweede Jojakim, de derde Zedekia, de vierde Salem. Die laatste drie zijn allemaal koningen geweest van Juda, de broers. Van die eerste Johanan horen we niks meer. Die wordt hier wel vermeld, maar die komt niet meer voor. Die schijnt jong gestorven te zijn, is dan het idee. Dat zal dan wel, dat weten we niet. Maar Jojakim, Zedekia en Salem zijn allemaal koningen geweest. Maar, en dan staat er, de kinderen, er staat zonen trouwens hoor. De zonen van Jojakim waren, en daar hadden we het over. Hij zou immers geen zoon op de troon hebben. Maar de kinderen van Jojakim, zonen van Jojakim waren Jechonia. Nou, dat is die 18-jarige dus die 3 maanden koning geweest is. En toen hield het op. Jechonia zijn zoon. En Zedekia zijn zoon. En dan slaat de verwarring toe. Want het is dan toch gewoon zoon in de zin van opvolger. Want deze Zedekia uit vers 16 is heus dezelfde Zedekia als in vers 15. Waar hij genoemd wordt onder de zonen van Josia. En in vers 16 wordt hij genoemd als zoon van Jojakim. Maar hij was niet geboren uit Jojakim. Het was Jojakim zijn broer namelijk, volgens het voorgaande vers. En daarmee de oom van Jechonia. En dat moet je dus goed uit elkaar houden. En begrijpen dus ook onderweg dat dat woord zoon niet maar slaat op een eventuele biologische afstamming. Maar dikwijls slaat het specifiek op het erfrecht. Het is een functie die men vervult. En dat is wat hier genoemd wordt. Meer problemen zijn er niet, feitelijk. Hè? Goed, nou ja, dan weer terug naar hoofdstuk 37. Zedekia, zoon van Josia, regeerde Josia. Koning zijnde in plaats van Gonia, Jojakims zoon, welke Nebukadnezar, de koning van Babel, koning gemaakt had in het land van Juda. Dat slaat inderdaad op Zedekia. En daarom hebben de vertalers de naam Zedekia er nog een keer tussen gezet. Zodat je die niet kunt missen. En er is er heus maar één. Maar ook deze Zedekia, die heeft uiteindelijk officieel 11 jaar geregeerd. Dat wil zeggen, gedurende de tijd dat Juda officieel al in ballingschap was, terwijl er nog een deel van het volk over was in Jeruzalem en Judea. Niet veel volk, maar er was wat volk over. En dat was de rest van het koninkrijk. We praten over de jaren vanaf 598 tot 587. Dat zijn de jaren van Zedekia. Maar dat zijn ook tegelijkertijd de eerste 11 jaren van de Babylonische ballingschap. Het is om het lastig te maken, denk ik wel eens. Hè. Er wordt vaak veel te gemakkelijk over gesproken. En veel te lomp omgegaan met die jaartallen. Er zijn een heleboel jaartallen die daarin een rol spelen. Dat geldt trouwens ook voor de ondergang van het 10-stammenrijk. Want daar zijn ook bij, in verschillende jaren zijn die Assyriërs daar binnengevallen, hebben volk weggevoerd enzovoorts. Dat heeft ook enige decennia geduurd voordat dat leidde tot de totale ondergang van wat er nog over was. En dat waren toen maar 24.700 mensen of zoiets. Uit mijn hoofd weet ik dat nooit helemaal precies. Bovendien staat ook niet in de Bijbel. Dat getal, dat komt uit de kleitabletten, hè? Uit de spijkerschriftcilinders van Assur. Maar toen maar weer. Maar het is wat gecompliceerder dan men gewoon denkt. Maar vooruit. Zedekia hoorde ook niet. Hij, nog zijn knechten, zijn personeel, nog het volk des lands, naar de woorden des Heren, die hij sprak door de dienst van de profeet Jeremia, van wie we al eerder vastgesteld hebben dat hij op een of andere wijze toch tamelijk vrij toegang had tot de koning, tot de tempel en wat het maar was. Hij liep daar in en uit. Soms, totdat hij gevangen genomen werd, zoals we eerder al gezien hebben en zoals we hier in de volgende 2 hoofdstukken eigenlijk alsnog tegenkomen. Nochtans zond ik... Let op het nochtans, ik vind hem wel aardig. Hij hoorde niet naar de woorden des heren door de dienst van de profeet Jeremia. Staat er... Nochtans zond de koning Zedekia... Jugal, de zoon van Selemja, en Zefanja, de zoon van Maaseja, de priester, tot de profeet Jeremia om te zeggen: bid toch voor ons tot de Heere onze God. Het noemen van al die namen, dat is intimiderend, voor mij in ieder geval. Probeer maar eens te onthouden wie is. Het is mij nooit gelukt. En ik heb er ooit wel eens notities van gemaakt wie is. Want je wil het toch weten. Maar daarna, mijns inziens. Voor wat dat waard is. Heb je daar verder niks aan. Want die lui die komen gewoon niet meer voor. Dus ja, wat moet je er precies mee? Je weet dat er een huis van Jonathan was en dat is dan een, dat fungeert als gevangenis. Maar wat het verder moet, weet ik ook niet. Je moet alleen vaststellen dat het verhaal erg gedetailleerd verteld wordt. Alsof het een officieel document is dat hier geschreven wordt. Wie waren erbij, wie waren de getuigen enzovoorts. U weet hoe het is met huwelijksakten. Ooit huwelijksakten bekeken. Er staat al keurig in wie er allemaal bij waren. Enzovoort. Van notariële akten trouwens. Ook heden verscheen voor mij. En denk je, wat zijn dat voor interessante mensen? Dan is het gewoon de vuilnisman die net in de buurt was. Die wordt erbij binnengehaald, want die moet al even als getuige optreden. Vroeger had je dan in de dorpen. Had je altijd de oude mannetjes die bij de brug in het water stonden te spugen of zoiets. Was een tijdverdrijf. Nee, ik weet het uit eigen waarneming. En als de notaris een belangrijke akte moest hebben, dan haalde die paar van die lui naar binnen, gaf ze een sigaar of een borrel, afhankelijk van iemands toewijding. En dan ondertekenden ze dat ook. En je kunt het echt in de akten van de burgerlijke stand vind je die dingen gewoon terug. Hè? Wat moeten die mensen daarmee? Nee, dat is de plaatselijke bakker, al hier. Maar die heeft met het hele huwelijk niks van doen. Maar ze moesten toch getuigen hebben, dus dan staat dat er bij in. Dat moet officieel. Wat het waard is, weet ik niet. Maar je vindt dat in de Bijbel dus inderdaad ook terug. En in Jeremia kwamen we het al eerder tegen. In hoofdstuk 36 al, over die boekrol. Het hele verhaal wordt gevolgd. De boekrol komt uiteindelijk bij de koning terecht en wordt vervolgens verbrand enzovoort. En dan wordt melding gemaakt, nee, een nieuwe boekrol gemaakt. En een paar hoofdstukken daarvoor had je die akten van de aankoop van die akker enzovoorts. Twee exemplaren. Er wordt ons precies geleerd hoe dat gaat. Met getuigen en wie erbij waren en waar het was enzovoorts. Hè? Nou, dat is hier ook. Verder kan ik er niks mee, maar het is historie. Het is niet maar een algemeen verslag. Nou ja, Zedekia wilde niet luisteren of zoiets. Nee, het is heel gedetailleerd. Nochtans zond de koning Zedekia, Jugal, de zoon van Selemja en Zefanja. Ja, wat die namen betekenen, weet ik ook niet. Dat heb ik ook niet bij de hand. Want die kun je wel weten, maar wat moet je er verder? Ik kan er verder niks mee. Echt niet. Als je alleen een naam hebt en verder niks, geen verhaal, dan is er ook inderdaad niks mee te doen. Dus ik moet u dat schuldig blijven. Maar de koning liet dus Jeremia komen. Ze moesten tegen Jeremia zeggen: bid toch voor ons tot de Heere onze God. Die is merkwaardig. We hebben denk ik in het, ik kan me het allemaal niet meer herinneren, maar al wat vaker gelezen over Jeremia die dan zou bidden tot de Heere, de God van Israël. En ik vind het altijd de moeite waard om erop te wijzen hoe dat dan gaat. Want in het algemeen zegt de Heer: ik wil daar niet naar horen. Of hij zegt: denk erom Jeremia dat je dat niet doet. Bid niet voor dit volk ten goede. Heb ik je al eens een opzomming gegeven van de schriftplaatsen waar dat staat? Weet ook niemand. Nee. Ik weet niet of ik dat gedaan heb, maar misschien Hoe kon ik dat wel eens doen? In hoofdstuk 7, vers 6. Jeremia dus, hè? Hoofdstuk 7, vers 6. Sorry, vers 16. Men lezen vers 15. De Heer zegt, ik zal u lieden van mijn aangezicht wegwerpen. Dat gezegd tot Juda, dus. Gelijk als ik uw broeder het ganse zaad van Efraïm. Dat is dus het tienstammenrijk. Weggeworpen heb. Gij dan bidt niet voor dit volk en hef geen geschrei nog gebed voor hen op. En loop mij niet aan, want ik zal u niet horen. Waarna volgt waarom de Heer niet zal horen. Namelijk omdat ze zich aan de Heer onttrekken, hem niet willen dienen. En de Heer zegt, je kunt bidden tot je een ons weegt. Of wat het maar was, en wat ze dan maar zouden wegen. Maar deze, ik zal u niet horen. En hij verbiedt Jeremia te bidden. Dat wordt, daarna komen we dat tegen in hoofdstuk 11... Eerst vers 11 even dan, van hoofdstuk 11. Hoofdstuk 11, vers 11. Daarom zegt de Heere, alzo, zie, ik zal een kwaad over hen brengen, uit het welk zij niet zullen kunnen uitkomen. Als zij dan tot mij zullen roepen, zal ik naar hen niet horen. En dan volgt in vers 14 de herhaling van wat we zojuist lazen in 7 vers 16. Gij dan bid niet voor dit volk en hef geen geschrei nog gebed voor hen op, want ik zal niet horen ten tijde als zij over hun kwaad tot mij zullen roepen. Maar na de Heer zegt, wat heeft het volk eigenlijk hier in Judea of in Canaan te zoeken? Het is mijn huis, maar ze willen mij niet dienen. Dat is het volgende vers. Wat heeft mijn beminde in mijn huis te doen? Of gewoon, wat moet mijn beminde in mijn huis? Als die beminde mij niet dient. Onder verwijzing naar het huwelijk tussen de Heer en Israël en dat soort dingen meer. Maar de Heer zegt, bid niet voor dit volk. En dan 14 vers 11. Wijders zeiden de Heere tot mij, bid niet voor dit volk ten goede. Ofschoon zij vasten, ik zal naar hun geschrei niet horen. En ofschoon zij brandoffer en spijsoffer offeren, ik zal in hen geen welgevallen hebben. Maar door het zwaard en door de honger en door de pestilentie zal ik hen verteren. En een beetje ritueel of zo, dat helpt daarbij niks. En gebed ook niet, zei de Heer. En daarna komen we in 21 vers 2. Waar iemand anders door Zedekia gezonden wordt naar Jeremia. Want zo begint het hoofdstuk. Het woord dat van de Heere geschied is tot Jeremia, als de koning Zedekia tot hem zond Pasjur, de zoon van Malchia, en Zephania, de zoon van Maaseia, de priester, zeggende, vraag toch de Heere voor ons, want Nebukadnezar, de koning van Babel, strijdt tegen ons. Misschien zal de Heere met ons doen naar al zijn wonderen dat hij van ons optrekken. Maar dat doet hij dus niet. En Jeremia vertelt meteen wat er gaat gebeuren. Jeruzalem zal verwoest worden. En dan hadden we ook nog 29 vers 7. Waar dan staat, zoek de vrede der stad waarheen ik u gevankelijk heb doen wegvoeren en bid voor haar tot de Heere, want in haar vrede zult gij vrede hebben. Dat wil zeggen, niet bidden voor Jeruzalem, maar bidden voor Babel. En de moeilijkste komt nog. het moeilijkste is dat nou eenmaal de situatie in de dagen van Jeremia in hoge mate overeenkomt met onze tegenwoordige tijd, waarin Jeruzalem alsnog de hoofdstad is van een Joodse natie. Althans, dat is het idee. Dat mogen ze nu niet meer zo hard roepen. Dat heb ik van de week nog in de krant gelezen. Toen iemand daar beweerde dat Israël moest een Joodse staat worden en zijn. Er kwam groot protest tegen, omdat men dat als racistisch beschouwde. Niettemin, de staat Israël is in 1948 officieel opgericht en dan wel uitgeroepen met goedkeuring van de Verenigde Naties als Joodse staat. Dat is het, van huis uit. En dat berust weer op iets van nog enige decennia terug, waarbij Palestina, want zo heette het nou eenmaal, zo werd het genoemd, Palestina verklaard werd als Joods nationaal tehuis. Is men nu allemaal vergeten. Althans, men acht het niet meer van toepassing omdat het ongewenst geacht wordt. Maar niettemin, het is van huis uit en van oorsprong en zelfs van voor de oorsprong een Joodse staat. En inmiddels ook alweer jaren met Jeruzalem als hoofdstad, maar stokongelovig. Wel godsdienstig, maar dat waren ze in de dagen van Jeremia ook. Nog met een tempel en met de priesters enzovoorts, maar ongelovig. En daarom kwam dat oordeel over de natie en dat het zoveel aandacht krijgt, zo uitgebreid toegelicht wordt van alle kanten, met name in dit Bijbelboek, is natuurlijk omdat het een profetische betekenis heeft. Bovendien, hetzelfde is alweer een keer gebeurd na de dagen van Nebukadnezar en Jeremia en Ezechiël. Het is namelijk gebeurd in het jaar 70 officieel door de Romeinen, waarbij de ongelovige Joodse staat die wij kennen uit het Nieuwe Testament verwoest is geworden en inderdaad weer Jeruzalem verwoest en de tempel verbrand. Het is allemaal gebeurd. En het zal nog een keer gebeuren. Namelijk aan het eind van de 70ste week van Daniël. En het wordt in de Bijbel niet uitgebreid beschreven, maar wel zeer expliciet. Ik bedoel, daar hoef je niet naar te raden, dat staat er gewoon. Hè? Verwoesting over Jeruzalem tot het einde van de 70ste week aan toe. Daniël 9, de profetie over de 70 weken. En ik roep ook altijd, en ik weet dat ik hoop tenminste dat ik een open deur intrap, maar we hebben altijd nog Zacharië 14, enige plek in het Oude Testament waar staat dat de Heer ooit zal komen, de Messias, op de Olijfberg. En iedereen schijnt dat te weten, dat hij daar moet komen, op een enkele zonderling na. Nee, er zijn er die geloven dat hij komt op de Karmel. Maar als alternatief. Je hebt van die lui die het altijd beter weten. Maar goed, maar iedereen weet dat hij komt op de Olijfberg, maar dat staat alleen in Zacharië 14. En de omstandigheid staat er ook bij. Het is ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem. Weliswaar ook van de redding van een overblijfsel. Maar ja, dat is altijd zo geweest. In de dagen van Nebukadnezar, al was dan het overblijfsel maar heel klein. Jeremia en zijn gezelschap, we lezen er later wel weer over. En in de dagen van de Romeinen ook een overblijfsel, waarvan een gedeelte terechtgekomen is in Pella en een ander gedeelte in Petra in Edom. Alsof ze wisten dat ze daar moesten wezen. En zo zal het in de toekomst dus ook zijn. Dat staat beschreven in Zacharië 14. Maar het betekent ook inderdaad dat, en ik zal het u niet opbrengen, maar ik persoonlijk zal het wel uit mijn hoofd laten om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Ik bedoel letterlijk. Dit gaat toch over letterlijk allemaal? Ik zal het wel uit mijn hoofd laten. Gaat de Heer toch niet vragen om dingen waarvan hij gezegd heeft dat hij dat echt niet zal doen en niet wil doen? Nee, dat zou door hem als beledigend beschouwd kunnen worden. Door mij in ieder geval. Dus ik zal dat wel uit mijn hoofd laten. En ik vind het wat verwarrend als men dan toch die uitdrukking ook vandaag gebruikt en dan er wat anders onder wil verstaan. En misschien wel iets heel positiefs, namelijk voor de evangelieverspreiding onder de Joden. Dat zou best kunnen, maar noem dat dan niet de vrede van Jeruzalem. Want zo heet dat in de Bijbel ook niet, er wordt wat anders onder verstaan. Vrede van Jeruzalem is pas na de bekering van het volk. En dan zal Jeruzalem gered worden van de vijanden die er dan zullen zijn. Maar dat is niet in, maar na de 70ste week van Daniël. Zodat ik er maar weer eens op wijs dat het van groot belang is het onderscheid te kennen. Want anders gooi je heel wat profetieën door elkaar en worden ze onbegrijpelijk. Nee, de Bijbel zegt bid voor de vrede van Jeruzalem. Wat was het ook alweer, Psalm 122, als ik me goed herinner. Maar ja, daar staat bij welk Jeruzalem dat is. Dat is als de troon van David daar inmiddels staat. Waar de stoelen des gerichts staan. De stoelen van het huis van David. Dat Jeruzalem is dat. Dat is na de 70ste week van Daniël en ruim daarna. En bovendien in die dagen zal dat antichristelijke rijk dan wel de legers ervan optrekken tegen Jeruzalem. En daarvan staat dat Jeruzalem gered zou worden en dat de Heer een muur zou zijn rondom Jeruzalem. En dat Jeruzalem zou zijn dan wel blijven in haar plaats, de Jeruzalem. En wat dat maar wezen mag, ik zal Jeruzalem stellen tot een zware en lastige, een lastige steen die de heidenen niet zullen kunnen tillen of verrollen of in de zee werpen of wat er maar meer mee bedoeld zou kunnen worden. Letterlijk of overdrachtelijk, de Heer zegt ik zal Jeruzalem redden. Maar dat gaat niet over gebeurtenissen voor het einde van de 70ste week, want in het einde van de 70ste week zal Jeruzalem verwoest worden. En als je dan toch gebed doet. Wel, Paulus zegt, het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Dat is Romeinen 10. Ik meen vers 1. Nou ja, en wat er verder volgt. En daarna zegt hij ook nog wat het dan specifiek zou inhouden. Namelijk dat er zouden zijn die gezonden zouden worden om de blijde boodschap, de goede boodschap te brengen, te prediken aan wat hij daar Israël noemt. Hebben jullie dat nog? Want mensen komen niet zomaar door een wonder van God tot geloof. Mensen komen tot geloof doordat aan hen het woord van God gepredikt is. En als ik mijn Bijbel naga en vraag wat zou God eraan kunnen doen dat mensen tot geloof komen, dan zijn het maar twee dingen. De belangrijkste is, God zendt personeel om dat woord te prediken, want hoe zullen ze geloven van wie ze niet gehoord hebben? En hoe zullen ze horen zonder die hun predikt? Staat daar, Romeinen 10, toch? En dat is de ene kant, ik noem dat de positieve kant. De andere kant is die van verdrukking. Want pas als een mens alles kwijt is, kan hij wat makkelijker zingen. Ik gaf mij alles op voor Jezus. Als hij toch al niet zoveel had. Als u begrijpt wat ik bedoel. Als je in de put zit en dan toch niet meer weet welke kant hij op moet, kan hij altijd nog tot geloof komen. In ieder geval is het dan makkelijker. Het is algemeen bekend. Ja. Nou, dat gebeurt dus ook. En vandaar die grote verdrukking. Die met name dan in de eerste plaats komt over de Joodse staat als zodanig, de Joodse natie. En dan is het nog maar een klein overblijfsel. Goed, nou meer zal ik er niet van zeggen. Maar terug naar Jeremia 37. Er wordt aan Jeremia gevraagd, bid toch voor ons tot de Heere onze God. Maar dat was een oud thema. En inmiddels achterhaald. Maar het was toen Jeremia nog was ingaande en uitgaande in het midden des volks. Kortom, vers 4. Zij hadden hem in het gevangenhuis niet gesteld. Nog niet, staat er, volgens de vertalers. Ik moet eerlijk toegeven dat ook dat onduidelijk is. Als je mij vraagt hoe vaak heeft Jeremia gevangen gezeten, zou ik het je niet kunnen zeggen. Want daarvoor zijn de gegevens niet nauwkeurig genoeg. Maar dat doet ook weinig ter zake. Hierna komt hij in ieder geval gevangen te zitten en hij blijft dat tot en met de val van Jeruzalem. Dat zullen we straks lezen. Maar bid toch voor ons tot de Heer. Was er een speciale aanleiding toe om Jeremia te vragen te bidden? Jawel, vers 5. Farao's leger, dat uit Egypte namelijk, was uit Egypte uitgetogen en de Chaldeeën die Jeruzalem belegerden, als zij het gerucht van hem gehoord hadden, zo waren zij van Jeruzalem opgetogen. Daar hebben we al eerder bij stilgestaan, omdat het ook aan de orde was in hoofdstuk 34... Met name het eind van vers 21, om het maar even makkelijk te maken. Het Heer, des konings van Babel, die van jullie nu zijn opgetogen. Het verhaal was dat de legers van Nebukadnezar een beleg hadden geslagen. Want een beleg wordt geslagen rondom Jeruzalem. Maar toen maakten de Egyptenaren aanstalten om op te trekken. Dus naar het noorden. En toen waren die Babylonische legers ineens ergens anders nodig. In ieder geval, ze braken, want zo heet dat dan weer, ze braken het beleg op en verdwenen weer van Jeruzalem. We hebben het daarover gehad, had ook van doen met die vrijlating van die slaven. En toen gingen die legers weg en toen hebben ze gewoon al die slaven weer in de slavernij teruggebracht en voor die gelegenheid was dat. Het is wat later ook bij de Romeinen gebeurd is. Dat was nog een paar jaar voor het jaar 70 dan. Maar die Jeruzalem belegerd hadden, maar bij gelegenheid inderdaad weer vertrokken. Omdat die Romeinen even ergens anders nodig waren. En het aardigheid ervan is dat de inwoners van Jeruzalem dus de gelegenheid kregen om te vluchten. Ze de weg kunnen gaan. Het is altijd zo geweest. En als je het niet doet, ja, dan ben je dus min of naar Gods normen illegaal in het land of in de stad. Dat wil zeggen, in strijd met Gods wet of beginsel, of hoe je dat maar zegt. En dan komt men onder dat oordeel. Maar het is dan toch een eigen keus van Gods standpunt uit bezien. En dat is een standpunt dat bekendgemaakt wordt en is hier ook. Dus dat lijkt me duidelijk genoeg. Wat dat betreft waren die 10 stammen verstandiger. Want van die 10 stammen lees je bij gelegenen dat ze een leger hadden van wel 1 miljoen man en wat het maar was allemaal. En op het moment dat uiteindelijk Samaria definitief wordt ingenomen, blijken er nog maar 24.000 officieel aanwezig te zijn. Dat wil zeggen, de rest van het volk is verdwenen. Voor een deel in de ballingschap, maar voor een ander deel gewoon weggevlucht, het land uit, geëmigreerd. Zoals te doen gebruikelijk. Zoals wij in Nederland, maar helemaal in West-Europa, geconfronteerd worden met, ik had bijna legio gezegd, maar dat zal ik gauw inslikken. Maar geconfronteerd worden met vele, vele vluchtelingen die inderdaad voor oorlog, armoede en wat het maar was wegvluchten en dan hier terechtkomen. Maar uit hun eigen land wegvluchten, omdat het daar niet te hard is en niet te leven is. En dat is heel verstandig van ze dat ze dat doen. En wat wij ermee doen, ja, dat is weer een ander verhaal. Maar, hè? Laat ik zo zeggen, ik persoonlijk ben er niet blij mee. Maar ja, maar het is wel zoals die dingen nou eenmaal gaan. En ik weet niet of u zich dat realiseert, maar na de Tweede Wereldoorlog, toen trouwens koningin Wilhelmina ook uitdrukkelijk liet weten dat Nederland wel erg vol was. Haar afstammelingen laten het wel uit hun hoofd om dat te zeggen. Maar Wilhelmina, ja, zeker wel. Toen, direct na de oorlog was dat, ja. Niet in Nederland wel erg vol was. En in de dagen dat die Koude Oorlog op gang kwam enzovoorts, toen zijn er vele, ik slik legio weer in, maar zijn er vele Nederlanders bij grote aantallen, bij postjes tegelijk, geëmigreerd. Naar Canada, Zuid-Afrika, Australië, ongeveer in die volgorde, geloof ik. Waar ze maar terecht konden, Nieuw-Zeeland. Dat is nog recent, wat jij in gedachten hebt, denk ik. Maar toen maar. Ja, waarom ook niet? Ik denk dat dat ook redelijk verstandig was om te doen. Zeker terugkijkend. Is altijd wat makkelijker te beoordelen. Hè? Ja, maar zo gaat dat. Maar ja, ze kregen de gelegenheid dus, hè, om het land te verlaten. En dat is wat besproken wordt hier. De legers dus der Galdeeën waren van Jeruzalem verdwenen. Ze waren van Jeruzalem opgetogen. Dat was 37 vers 5. En toen geschiedde dus des Heeren woord tot Jeremia. Toen hem gevraagd werden om te bidden. Zo zegt de Heere, de God Israëls, zo zult gij lieden zeggen tot de koning van Juda, die u tot mij gezonden heeft om mij te vragen, ziet, Farao's heer dat u ter hulpe uitgetogen is, zal wederkeren in zijn land Egypte. Zo klopt de geschiedenis van Israël geweest, de beide huizen van Israël, Juda in het bijzonder, dat men onder druk van het noorden, het zij Assur, het zij Babel, het zij zelfs Syrië, dat men steun zocht in het zuiden bij Egypte. En er zijn nogal profetieën die daarover gaan, waarbij de Heer zegt dat ze dat niet moesten doen, omdat ze een verbond hadden met hem en hij zou voor hen zorgen. Andersom gebeurde trouwens ook, dat als ze bedreigd werden door Egypte, dan zochten ze steun bij Syrië en bij Assur enzovoorts. Maar goed. En dan staat er zoiets fraais als: Egypte is als een rietstaf, rietstengel. Het is met een scherpe punt aan de bovenkant. Als je probeert daarop te steunen, zal die rietstengel je hand doorboren, staat er. Ik vind het wel fraaie beeldspraak. Je kunt er niet van op aan. Maar goed. Dat Egyptische leger zal wederkeren in zijn land, in Egypte. En de Galdeeën zullen wederkeren en tegen deze stad strijden, tegen Jeruzalem. En ze zullen ze innemen en zullen ze met vuur verbranden. Dat is ook wat gebeurd is. En er komt nog bij dat diezelfde, maar dat staat hier niet, maar ik vertel het vast, er komt nog bij dat die Babyloniërs later vervolgens ook daadwerkelijk tot in Egypte zijn doorgedrongen. En daar zouden ze, want dat is wel wat aangekondigd wordt nog in Jeremia, daar zouden ze ook de vluchtelingen uit Juda achterhalen. Dat gaat hierna een rol spelen. Dat de Heer zegt, ik geloof in hoofdstuk 38, maar ik weet niet meer. Maar hierna in elk geval, dat de Heer laat zeggen, nou ja, als jullie in het land blijven, dat zijn die 10 man die overblijven, of misschien waren het de 20 of 100, dat weten we niet, maar zoiets. Als jullie in het land blijven, oké, prima. Dan komt het goed, want het land zal ooit hersteld worden. Maar als je naar Egypte vlucht, het land uit, dan zul je niet overleven. En dat is ook gebeurd, want de Babyloniërs hebben alsnog Egypte veroverd. Niet voor lange tijd overigens, maar het is wel gebeurd. We hebben het er later over. Maar de Babyloniërs zouden de stad innemen en met vuur verbranden. Zo zegt de Heere, vers 9, bedriegt uw zielen niet, dat wil zeggen, bedrieg jezelf niet. De Galdeeën zullen zekerlijk van ons wegtrekken, want zij zullen niet wegtrekken. Maak jezelf niet wijs, ze verdwijnen wel. Ze zullen niet verdwijnen, en voor zover ze verdwijnen, komen ze gewoon terug. Want als sloegt gij lieden het, let op, dat is een mooi. Als sloegt gij lieden het ganse heer der Galdeeën, dat zijn dus die Babyloniërs, al zou je het ganse leger der Babyloniërs verslaan, die tegen u strijden, en er bleven van hen enige verwonde mannen over, zo zouden zich die en ieder in zijn tent opmaken en deze stad met vuur verbranden. Hebben we dit? Met andere woorden, is volkomen zeker. En wat er ook gebeurt, al zou je de strijd tegen de Babyloniërs winnen en het hele leger van Babel verslaan, dan nog, er blijven er misschien een paar gewonden over, maar dan zullen die de stad verbranden. Voor succeedde het als het heer der Galdeeën van Jeruzalem was opgetogen vanwege Farao's heer. Komt dus nog een verhaal, en onder dezelfde omstandigheid, dat Jeremia uit Jeruzalem uitging om te gaan in het land van Benjamin, om vandaar te scheiden door het midden des volks. Wat het precies betekent, weten we nu nog niet met zekerheid. Wel is het natuurlijk duidelijk, of moet duidelijk zijn, dat als je vanuit Jeruzalem de stad verlaat, dan ben je logischerwijze in het land van Benjamin. Want Jeruzalem ligt nou eenmaal weliswaar in Judea, maar in het stamgebied van Benjamin. Dat heb je toch, hè? Het is een tweestammenrijk. Je hebt het gebied van de stam van Juda en je hebt het gebied van de stam van Benjamin. Maar Jeruzalem, Jebus oorspronkelijk, lag in het gebied van Benjamin. De hele tempel dus ook en de residentie dus ook. Vandaar dat Benjamin een lamp zou zijn bij Juda. Lamp des Heren, omdat het woord van God berust in de tempel en dat is het gebied van Benjamin. Ja. Een heel verhaal zit daar aan vast. Maar hij ging in het land van Benjamin de stad uit. Als ze in de poort van Benjamin was, of die poort nou zo heet, of dat het gewoon de aanduiding is, als je door die poort uitgaat, kom je in het land van Benjamin. Dat weet ik niet. Maar zo was daar de wachtmeester, wiens naam was Jeria, de zoon van Selemja, de zoon van Hananja. Wie het maar waren. Die greep de profeet Jeremia, zeggende: gij wilt tot de Galdeeën vallen. Hij zei: je wil de stad uitvluchten en je wil je melden bij de Galdeeën. Je wil overlopen naar de vijand. Dat is het, hè? En Jeremia zei: het is vals. Dat wil zeggen, in het Duits, vals. Het is fout, dat is niet waar. En daarom weten we nu nog niet wat hij nou eigenlijk daar ging doen, hè? De stad uit. En misschien was het ook inderdaad niet zijn bedoeling om überhaupt ergens naartoe te gaan, maar gewoon een handelwijze die, waarvan hij wist dat het erop uit zou draaien, dat hij gevangen zou worden genomen, omdat het nou eenmaal een functie vervult in het verhaal van Jeremia en in de geschiedenis. Dat is het, hè? Dus ik maak me er verder ook geen zorgen over. Jeremia zei: het is vals, ik wil niet tot de Galdeeën vallen. Doch hij hoorde niet naar hem, maar Jeremia greep Jeremia aan en bracht hem tot de vorsten, de leidslieden, de vorsten, of hoe het maar heten mag. En de vorsten werden zeer toornig op Jeremia en sloegen hem. En zij stelden hem in het gevangenhuis ten huize van Jonathan de schrijver. Want ze hadden dat tot een gevangenhuis gemaakt. Als Jeremia in de plaats des kuils en in de kotjes gekomen was. U weet al wat een kot is? Een hok. Dus laten we het maar houden op cellen of wat het maar was. Hè? Als Jeremia in de plaats des kuils. Dat is niet noodzakelijk zomaar een gegraven kuil. Het wil zeggen dat het een laaggelegen plek is, gewoon de kelder. Dus dat is van oudsher altijd de gevangenis geweest. Hè? Die graaft men uit, beneden, ja. En daarmee is het in de Bijbel weer synoniem met de dood eigenlijk. En wordt de dood ook voorgesteld bij gelegenheid als een gevangenis. Als Jeremia in de plaats des kuils en in de kotjes gekomen was, Jeremia al daar veel dagen gezeten had, zo zond de koning Zedekia heen en liet hem halen. Weer een keer. Nu gaat het weer niet om een verzoek om te bidden, maar nu vraagt de koning hem in zijn huis en bovendien in het geheim, stiekem. En zeide: is er ook een woord van de Heere? Wat die Zedekia bewogen heeft, weet ik ook niet. Achteraf denk ik, misschien was hij inderdaad wel een soort politicus. Want hij wilde na het woord des Heren toch nooit horen. En nu wil hij toch wel weten wat de Heer zegt. maar niet noodzakelijk om te doen wat de Heer zegt. En dat is typisch de politiek, hè? U weet wel, je weet hoe het zit, maar het is onverstandig om... Dat vind je dan, hè? Het is onverstandig om de officieel juiste en meest rechtvaardige maatregelen te treffen, want dat komt je dan niet uit. Dan krijg je problemen aan de andere kant, dus je kiest dan een andere route. Dat is wat politici doen en die schamen zich er niet voor. Daarom zijn ze ook politici, denk ik. Sorry. Ja, ik weet dat het niet aardig is naar die mensen. Ik ben blij dat die wat doen, maar vraag me niet naar... Naar het hoe en waarom, alstublieft. Is er een woord van de Heer? En Jeremia zeide, er is. En hij zei, gij zult in de hand des konings van Babel gegeven worden. Dat is kort maar krachtig. Dat is wat de Heer zegt. Voort zeide Jeremia tot de koning Zedekia. Of die verandert meteen van onderwerp en zegt... Wat heb ik tegen u of tegen uw knecht of tegen dit volk gezondigd... dat gij lieden mij in het gevangenhuis gesteld hebt? Waar zijn nu uw lieder profeten? Zo zouden wij het nu ook zeggen. Waar zijn die profeten nou? Die u geprofeteerd hebben, zeggende... de koning van Babel zal niet tegen uw lieden... nog tegen dit land komen. Want ze waren inmiddels gekomen, toch? Nu dan, met andere woorden, Jeremia had de waarheid gesproken en die andere profeten niet. Dus ja, waarom zit Jeremia eigenlijk gevangen, is zijn idee. Nu dan, hoor toch, o mijn heer koning, laat toch mijn smeking voor uw aangezicht nedervallen en breng mij niet weder in het huis van Jonathan de schrijver, opdat ik al daar niet sterve. Toen gaf de koning Zedekia bevel en zij bestelden... Jeremia in het voorhof der bewaring. En men gaf hem desdaags een bol broods uit de Bakkerstraat... totdat al het brood van de stad op was. Ik vind het leuk, Bakkerstraat met een hoofdletter. Ik vind het enigszins overdreven. Maar voor zover het toelichting behoeft... van ouds was het zo dat de mensen met hetzelfde beroep... ook inderdaad bij elkaar woonden. In de praktijk dus gewoon in dezelfde straat. Maar zoals we zien is de woningboulevard... of hoe heet dat? De woonboulevard heet dat. Is helemaal niet wat nieuws van onze moderne planologie. Maar integendeel is oud. De lui met dezelfde ambacht woonden allemaal in dezelfde straat. Dus een straat met schoenmakers... en een straat met ketellappers enzovoorts. En daar was het gilde... van dat beroep was daar, maakte daar de dienst uit enzovoorts. Hè. En ieder deed zijn eigen werk. De prijzen moeten ongeveer gelijk geweest zijn. Het enige verschil kan geweest zijn de kwaliteit die men te leveren had. En daar moesten ze dus wel zorg voor dragen om het vak te kunnen blijven uitoefenen. Daar was er toezicht op. Van ouds, hè, altijd zo geweest. En in onze moderne tijd is dat een beetje in de versukkeling geraakt. Omdat het... op grotere schaal opnieuw is opgezet, zal ik maar zeggen. We hebben een landelijke overheid en allerlei instanties... die daar op het vak moeten toezien met vergunningen en controles enzovoorts. Men heeft het wat erg ingewikkeld gemaakt. Maar brood komt dus uit de Bakkerstraat, ja. De straat van de bakkers. Nou ja, totdat al het brood van de stad op was... alzo bleef Jeremia in het voorhof der bewaring. Dat wil zeggen, niet meer in de kuil, om zo te zeggen... maar op een wat aardiger plek, waar het beter uit te houden was... maar hij was in ieder geval beperkt in zijn bewegingsvrijheid. En maar in die beperkte bewegingsvrijheid... blijkt hij dan toch nog het een en ander aan het volk te kunnen zeggen... te prediken, want dat blijkt uit het volgende hoofdstuk. En zo komen wij bij hoofdstuk 38. Als Sefatja, de zoon van Mattan, en Gedalia, de zoon van Pasjur, en Juchal, de zoon van Selemja, en Pasjur, de zoon van Malchia, de woorden hoorden die Jeremia tot al het volk sprak, zeggende, kortom, Jeremia kreeg toch... terwijl hij in de voorhof in bewaring zat, de gelegenheid, of had de gelegenheid... om toch tot het volk te spreken. Hoe dat precies ging, weten we niet. Maar dat heb ik al eerder gezegd. De echte omstandigheden en volgorde, dat is hoogst twijfelachtig. Maar denkt u maar aan Paulus, die gevangen zat in Rome. Maar die niettemin toch ongehinderd staat het evangelie predikte. En Jeremia doet dat hier kennelijk ook. En hij sprak, Jeremia sprak dan, vers 2... Zo zegt de Heere, wie in deze stad blijft... zal door het zwaard, door de honger of door de pestilentie sterven. Maar wie tot de Galdea uitgaat, die zal leven... want hij zal zijn ziel tot buit hebben en leven. Dan zal hij leven mee redden. En hij zegt dus gewoon dat men beste maar de stad kan verlaten... en zich aan de Galdeën overgeven. Kortom, hij wordt beschouwd, Jeremia wordt dus beschouwd als een... als heulend met de vijand heet dat, als een collaborateur. Als iemand die samenwerkt met de vijand. Dus als staatsgevaarlijk, daar komt het op neer. Hij zegt, zo zegt de Heer, deze stad zal zekerlijk gegeven worden... in de hand van het Heer des Konings van Babel. En datzelfde zal ze innemen. Goed, dat wordt geconstateerd dat Jeremia tot het volk spreekt. En dus, vers 4, zeiden de vorsten tot de koning... Laat toch deze man gedood worden, want aldus maakt hij de handen der krijgslieden... die in deze stad zijn overgebleven en de handen des ganse volks slap. Al zulke woorden tot hen sprekende. Want deze man zoekt de vrede deze volks niet, maar het kwaad... Kortom, staatsgevaarlijk. En de koning Zedekia zeide, ziet hij eens in uw hand... want de koning zou geen ding tegen u vermogen. De macht van de koning is nou eenmaal ook beperkt. En als een vorsten, als de hele adel alles bij elkaar of wie het maar waren... al die ministers en de hele regering en wat het maar was... zegt, nee, dit moet gebeuren, kan de koning ook niks doen. Zo werkt dat. Het is allemaal politiek. Dus Zedekia zei, je doet maar. Toen namen zij Jeremia en wierpen hem in de kuil van Malchia, de zoon van Hamelech, die in het voorhof der bewaring was. En zij lieten Jeremia af met zelen, met touwen. In de kuil nu was geen water, maar slijk. En Jeremia zonk in het slijk, in de modder. Dus ze lieten hem aan touwen in de kuilzakken en in de modder, met als doel dat hij daar zou omkomen, hè, was de bedoeling. Als nu Ebed-Melech de Moorman, een der kamerlingen die toen in het koningshuis was, hoorde dat ze Jeremia in de kuil gedaan hadden, de koning nu zat in de poort van Benjamin, zo ging Ebed-Melech uit het huis des konings uit en hij sprak door de koning zeggende... Mijn heer koning, deze mannen hebben kwalijk gehandeld in alles wat zij gedaan hebben aan de profeet Jeremia, die ze in de kuil geworpen hebben, daar hij toch in zijn plaats zou gestorven zijn vanwege de honger, terwijl geen brood meer in de stad is. Zo van, hij zou vanzelf wel gestorven zijn, want er is geen voedsel meer in de stad, zo langzamerhand. En dan hebben ze hem in de kuil geworpen waar hij zou sterven. Toen gebood de koning de Moorman Ebed-Melech zeggende... neem van hier 30 mannen onder uw hand... en haal de profeet Jeremia op uit de kuil eer dat hij sterft. Van Zedekia krijgen we daarmee ook geen hoge verwachtingen. Want ja, die man die waait alle kanten op. Hè. Die moet hij dan weer stiekem doen. Hè. Want hij had die vorsten toestemming gegeven om te doen wat ze wilden. En nu gaat de koning daar dan weer tegenin. Alzo nam Ebed-Melech de mannen onder zijn hand en ging in des koningshuis tot onder de schatkamer en nam vandaar enige oude verscheurde en oude versleten lompen en hij liet ze met zelen af tot Jeremia in de kuil. En Ebed-Melech de Moorman zeide tot Jeremia, leg nu deze oude verscheurde en versleten lompen onder de oksels uw armen van onder aan de zelen. En Jeremia deed alzo, en zij trokken Jeremia bij de zelen en haalden hem op uit de kuil. En Jeremia bleef in het voorhof der bewaring. Waar en hoe dan precies, Ja, dat weten we niet, maar hij blijft natuurlijk toch een gevangene. Aardigheid is dat deze zo'n geschiedenis in de kuil geworpen en dan er weer uitgehaald enzovoort, komt ons toch redelijk bekend voor, omdat wij dit verhaal kennen uit de geschiedenis van Jozef. En via Jozef kennen we het ook, maar dan wat overdrachtelijker, over de Heer Jezus zelf, uiteraard. Want de ruisende kuil, het modderig slijk, zijn termen hier en daar uit de psalmen die de dood beschrijven. En waaruit de psalmist, maar bedoeld is uiteraard de Heer Jezus, weer zou worden opgetrokken enzovoort. Gij hebt mij verlost, opgetrokken. Uit de ruisende kuil heet dat. Knappe vertaling vind ik dat altijd. De ruisende kuil en het modderig slijk enzovoort. Ja. Het is natuurlijk een uitbeelding van dood en opstanding, sowieso. Maar tegelijkertijd, het is ook de uitbeelding, niet alleen van de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, maar ook van Israël als volk als zodanig. Dat is immers ook het volk dat aan de dood als het ware, als natie, werd overgegeven, waarvan dan hier en daar in de profeet staat, bijvoorbeeld in Ezechiël, daar wordt Israël vergeleken met dorre doodsbeenderen. En de vraag is, worden die weer levend? En het antwoord is, ja, wat ingewikkeld. Maar daarna staat het toch gewoon, ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. Kortom, wat Jeremia hier overkomt, is tegelijkertijd de uitbeelding van wat de Joodse natie zou overkomen en feitelijk ook heel Israël. En dat er een parallel is met de geschiedenis van de Heer Jezus, ja, maar dat is een tamelijk algemeen Bijbels thema. In Jesaja bijvoorbeeld lees je over de knecht des Heren, waarvan gezegd wordt enerzijds, dat is Israël, terwijl anderzijds gezegd wordt, dat is de Messias. Waarmee maar gezegd wil zijn dat wat over Israël gezegd wordt, ook over de Messias gezegd wordt. En de hoofdlijn is dezelfde. Zij staan voor het woord Gods en de uitwerking daarvan. Maar op een of andere wijze komt daar een soort eind aan, of althans, dat lijkt het. Maar daarna komt toch een herleving. Dat wil zeggen, een opstanding uit de dood voor de Heer Jezus. En daarna het vervolg op zijn arbeid. En wat Israël betreft, een herstel van Israël überhaupt. In ieder geval in de toekomst. Waarna het alsnog de oorspronkelijke koninklijke en priesterlijke functie zal vervullen. Vanaf de dagen van de wederkomst van Christus uiteraard. Kortom, ondergang, maar ook herstel. Dood, maar ook opstanding. Oftewel, het is de weg van door vernedering tot heerlijkheid of tot de verhoging. En dat is wat erin uitgebeeld wordt. Niettemin, hij blijft in de voorhof der bewaring. Dan staat er, ja, ik kan natuurlijk, ik aarzel, want denk ik zal ik dan verder op typologie hierover ingaan. Maar ik persoonlijk ben niet geneigd daarop in te gaan, omdat het er dan te veel op lijkt dat wij er wat in willen leggen. En daarvan moet ik u zeggen dat dat ook niet nodig is. Wij hoeven niet in die geschiedenis de openbaring van een bepaalde leer te zien. Als je een bepaalde Bijbelse leer erin herkent, is mij dat best overigens. Zo van, het is in de gevangenis en het is dan helemaal, gaat helemaal ten onder. Daarna wordt Jeremia er dan toch uit die kuil gered, maar blijft dan niettemin in de gevangenis. Ja, daar kan je ook van zeggen, dat is eigenlijk de geschiedenis van het tienstammenrijk in elk geval. In onze dagen, weet u wel, het ging helemaal ten onder, het was helemaal verstrooid. Daarna heeft het zich hervat, het is tot bekering gekomen, het heeft de zaligheid gevonden in Christus, maar het is wel in de ballingschap en in de gevangenschap gebleven. Enzovoorts. Vooralsnog. Ik weet niet of u dat nou zo snel volgt wat ik nu zeg. Indien niet, dan niet. Vind ik helemaal ook niet nodig. Ik bedoel, je kunt daar bepaalde beginselen, bepaalde structuren in herkennen. En dat doe ik ook wel, maar om dan te zeggen, dit is een beeld van dat en dit slaat daar en daarop, dat vind ik net iets te voortvarend, zal ik maar zeggen. Dus dat laat ik dan maar aan u zelf over. Maar de geschiedenis is duidelijk genoeg. Men heeft een bloedhekel aan die, vooral als men in de wereld hoog geplaatst is en meent de wereld te kunnen besturen, dan heeft men een bloedhekel aan het woord van God. Mensen maken allerlei plannen, hebben allerlei idealen, utopieën en hoe dat allemaal heten mag, over hoe de wereld gemaakt moet worden, welke kant het op moet. Dat beraadslagen ze er samen over. Dat doen de politici, dat doen de rijken der aarde, die hebben daar ook een handje van. Denken dat ze met geld alles kunnen regelen. Maar daartegenover staat het woord van God, waarin gewoon gezegd wordt, nee, maar zo gaat het. Want zo doe ik dat. God grijpt in en dat is buiten de plannen die de natuurlijke mens maakt. En daarom hebben ze een hekel aan het woord van God en zeker ook aan degene die hen het woord van God voorhouden. Dat is altijd zo geweest. En dat wordt wel duidelijk geïllustreerd hier. En in de pauze zei iemand tegen me, ja, maar dat is nog zo bij de Joden. Maar ja, het is niet alleen bij de Joden, hoor. Maar in ieder geval, hij wordt weer uit die kuil getrokken. Maar blijft gevangen. En dan gaat het verder. Vers 14. Toen zond de koning Zedekia heen en liet de profeet Jeremia tot zich halen. Hij had hem eerst eigenlijk al aan de dood overgegeven. Maar ja, daar is hij weer. Zedekia wil toch op de hoogte blijven van of er nog een woord des Heeren is. Hij liet de profeet Jeremia tot zich halen in de derde ingang die aan des Heeren huis was. En de dat wil zeggen, we krijgen alle details van het verhaal, hè? En de koning zeide tot Jeremia, ik zal u een ding vragen, verheel geen ding voor mij. En Jeremia zeide tot Zedekia, als ik u verklaren zal, zult gij mij niet zekerlijk doden? En als ik u raad zal geven, gij zult naar mij niet horen. Dus Jeremia zegt, wat moet ik hier eigenlijk? Waarom zou ik wat moeten vertellen? Toen zwoer de koning Zedekia aan Jeremia in het verborgene, zeggende, want het is een geheime bespreking, u weet, dat zo is het eigenlijk altijd, hè? De echt machtigen der aarde, die bespreken de dingen in het geheim. Ik heb daar ook niet het minste bezwaar tegen, moet ik u zeggen. Gewoon objectief geredeneerd. Want ja, je kan het wel op straat doen en meteen in de media gooien. Ik had de hele publieke opinie die gaat om en zo. Dat is allemaal veel te ingewikkeld. Die lui die regelen dat onderling allemaal. Hè? Zo werkt dat. Hè? Wij noemen dat achterkamertjespolitiek en kijken erop neer en zeggen dat moet zo niet. Ik ben van mening dat het de enige manier is om wat geregeld te krijgen. Van bovenaf. Dat ben ik. Waarom ook niet? God heeft zijn plannen gemaakt, hij heeft ons niks gevraagd. Toch? Waarom zou dat moeten in het openbaar? Je kunt alleen dat werk in het openbaar verdedigen als je de eerste rollen hebt omgedraaid en zegt dat de regering geregeerd wordt door het volk als zodanig. Wij noemen dat soms ook democratie. Die lui die daar zitten, zal ik maar zeggen, een hoge positie hebben ingenomen, hebben dat van ons gekregen, nou moeten ze doen wat wij vinden dat er gedaan moet worden. Maar dat is de omgekeerde wereld. Je weet wel, dat is de democratie, de macht van het volk. Maar dat is de omgekeerde wereld, hè. Van oudsher, en zeker vanuit de Bijbel, is macht van bovenaf. Nou, in elk geval gebeurt hier. Zedekia zwoer Jeremia in het verborgen zeggende, zo waarachtig als de Heere leeft die ons deze ziel, die ons dit leven gemaakt en dus gegeven heeft, indien ik u zal doden of indien ik u zal overgeven in de hand deze mannen die uw ziel zoeken. Zedekia zegt dus, oké, ik zweer je dat ik je niks zal aandoen, ik zal je beschermen. Jeremia dan zeide tot Zedekia: zo zegt de Heere, de God der Heerscharen, de God Israëls. Indien gij gewilliglijk tot de vorsten des konings van Babel zult uitgaan, zo zal uw ziel leven. En deze stad zal niet verbrand worden met vuur. En gij zult leven, gij en uw huis. Maar indien gij tot de vorsten des konings van Babel niet zult uitgaan, zo zal deze stad gegeven worden in de hand der Chaldeeën, en zij zullen ze met vuur verbranden. Ook zult gij van hun liederhand niet ontkomen. En de koning Zedekia zeide tot Jeremia: ik ben bevreesd voor de Joden die tot de Chaldeeën gevallen zijn, dat ze mij misschien in derzelver hand overgeven en zij de spot met mij drijven. Hij is bang voor zijn waardigheid, Zedekia. Hij is bang dat als hij overloopt, dat hij dat van doen krijgt met de Joden die al ver voor hem gevlucht zijn en zich inderdaad hebben overgegeven aan de Chaldeeën. Die gedaan hebben dus wat Jeremia gezegd heeft. En hij beschouwt het als vernederend op zijn minst, zo niet als gevaarlijk. Want ja, die mensen gaat het vaak om hun eigen eer ook nog, hè. Maar goed, Jeremia zegt: zo, zij zullen u niet overgeven, wees toch gehoorzaam aan de stem des Heeren. Het is naar de wil van de Heer dat Zedekia als de koning zich overgeeft aan Babel. Met andere woorden, die dingen staan vast. Het hele Joodse volk zou in de ballingschap verdwijnen. Elders werd gewoon gezegd waarom dat is. En heel fundamenteel en heel objectief. De Heer had gezegd: jullie hebben 70 sabbatjaren niet gevierd gedurende 490 jaar. Ik zal het land 70 jaar braak laten liggen alsnog. Dus ga er maar uit. En zo komen wij aan de term 70-jarige ballingschap. In werkelijkheid was de ballingschap korter, maar dat is om het ingewikkeld te maken. Maar er worden inderdaad 70 jaren genoemd. Met name bij Ezechiël. En Daniël haalt het ook nog aan, enzovoorts. En dat is dan de reden. Dus wat er ook verder nog in de planning staat, God heeft gezegd: ik zal het land braak laten liggen. Laten we zeggen gedurende 70 jaar. En dus, je kan de beste je maar overgeven aan de koning van Babel, dan kom je er de beste af. En die garantie krijgt hij ook mee van de Heer. Maar ja, hij doet het niet. Maar vers 21, maar indien gij weigert uit te gaan, zo is dit het woord dat de Heere mij heeft doen zien. Zie daar al de vrouwen die in het huis des konings van Juda zijn overgebleven, zullen uitgevoerd worden tot de vorsten des konings van Babel. En dezelfde zullen zeggen: uw vredegenoten hebben u aangehitst en hebben u overmocht. Uw voeten zijn in de modder gezonken. Let op de steek onder water. Tegen Zedekia: uw voeten zijn in de modder gezonken. Het was Jeremia die wiens voeten in de modder stonden, een half bladzijde eerder. Maar het is overdrachtelijk hier, hè? Uw voeten zijn in de modder gezonken, zij zijn achterwaarts gekeerd. Zij zullen dan al uw vrouwen en al uw zonen tot de Chaldeeën uitvoeren. Ook zult gij zelf van hun hand niet ontkomen, maar gij zult door de hand des konings van Babel gegrepen worden en gij zult deze stad met vuur verbranden. Gij zult deze stad met vuur verbranden. De verantwoordelijkheid wordt bij Zedekia gelegd. Als de stad verbrand wordt, zegt Jeremia, is het jouw schuld. Of zegt Jeremia tegen Zedekia, dan is het jouw schuld, want je hebt je niet overgegeven. Toen zeide Zedekia tot Jeremia: dat niemand weet van deze woorden, zo zult gij niet sterven. Met andere woorden, hij zegt tot Jeremia: als je erover praat wat we hier besproken hebben, dan laat ik je alsnog doden. Moest geheim blijven. En als de vorsten zullen horen dat ik met u gesproken heb en tot u komen en tot u zeggen: verklaar ons, wat hebt gij tot de koning gesproken? Verheel het niet voor ons, zo zullen wij u niet doden. En wat heeft de koning tot u gesproken? Kortom, als bij Jeremia geïnformeerd zou worden wat is er besproken met de koning, Zo zult gij tot hen zeggen: ik wierp mijn smekingen voor des konings aangezicht neder, dat hij mij niet zou weder laten brengen in Jonathans huis, om al daar te sterven. Als dan al de vorsten tot Jeremia kwamen en hem vraagden, verklaarde hij hun naar al deze woorden die de koning geboden had. En ze lieten van hem af, omdat de zaak niet was gehoord. En Jeremia, dat wil zeggen omdat de zaak niet was gehoord, dat er verder nergens over gesproken was. En dat blijft dus geheim. Niettemin, iemand heeft het opgeschreven. En dat zal dus Jeremia wel geweest zijn zelf, die het gedicteerd heeft aan Baruch, zoals we dat eerder in vorige hoofdstukken al tegenkwamen. En Jeremia bleef in het voorhof der bewaring tot op de dag dat Jeruzalem werd ingenomen. En hij was er, nog staat er, hij was er als Jeruzalem was ingenomen. Hij is pas later, na de val van Jeruzalem, daar weer uitgekomen. En vanaf dat moment had hij weer een andere bediening. Namelijk om te zorgen dat er inderdaad koninkrijken gebouwd en geplant zouden worden. Want dat stond ook nog op zijn programma. In het volgende hoofdstuk, in hoofdstuk 39, vinden we daar melding van. Namelijk van de inname, althans, van de val heet dat, van Jeruzalem en de vrijlating van Jeremia. Maar daarna krijgen we een heel lange staat aan de geschiedenis. Want er blijkt natuurlijk, zoals altijd, dat er toch waren die daaraan ontkomen zijn en die niet weggevoerd zijn naar Babel om een of andere reden. Misschien hadden ze zich verstopt in de klok. Of even rondkijken. Of kent u die verhalen niet? Nou, dat kan, weet je veel waar je allemaal kunt verstoppen. Dat moet gebeurd zijn op een of andere manier. Ze zijn niet allemaal meegevoerd en dan blijft er dus toch nog een klein restje over in het land. Daarom, het is een lang verhaal, maar de staat als zodanig kwam tot zijn eind. Zoals beschreven in het volgende hoofdstuk, waar staat dat in het negende jaar van Zedekia, koning van Juda, in de tiende maand kwam Nebukadnezar, heet hier, de koning van Babel en al zijn heer tegen Jeruzalem en zij belegerden haar. En in het elfde jaar van Zedekia, in de vierde maand en op de negende der maand, werd de stad doorgebroken. Dat wil zeggen, werd de stad ingenomen. Dus het is een beleg geweest van het negende jaar van Zedekia tot het elfde jaar van Zedekia. En daarna wordt beschreven hoe Zedekia de stad uitvlucht en niet te minder nog gevangen genomen wordt, enzovoort. Hij heeft in ieder geval al die tijd de gelegenheid gehad om inderdaad het initiatief te nemen tot overgave, maar hij heeft het niet gedaan. En ja, dat, hoe zeg je zoiets? Wij beschouwen dat voor legeraanvoerders en voor koningen als eervol. Dat ze strijden tot de laatste man en tot de laatste druppel bloed en hoe het allemaal maar heten mag, enzovoorts. Maar, en dat, misschien is dat te loven, maar de andere kant is natuurlijk dat het een strijd was, feitelijk, tegen de heer zelf. En dan is het ineens niet zo nobel meer. Ik neem aan, ook in uw ogen niet. Men had beter kunnen doen wat de heer gezegd had dat men zou doen. En of dat dan naar menselijke maatstaven verantwoord is of niet, of eervol is of niet, ja. Zeker in onze dagen wordt onderwerping aan het woord van God en daarmee geloof in de Heer Jezus niet beschouwd als eervol voor een mens. Het wordt beschouwd als een soort vlucht. Uit een soort armoede, uit onzekerheid of Uit onnozelheid, zwakzinnigheid of wat voor termen je er maar voor gebruikt. Zo van, we hebben toch geen God nodig om ons leven of onze maatschappij of om ons land in te richten of zo. Dat is eigenlijk het idee, hè? En men vindt dat wij zelf onze plannen moeten maken en moeten ontwikkelen en daarvoor moeten strijden enzovoort. Maar ja, het blijft zo dat al dat soort dingen naar de mens gesproken misschien eervol zijn. Ik zal dat ook niet ontkennen. Maar een strijd tegen God kun je nou eenmaal niet winnen. Het is ook bepaald onverstandig. En dom vind ik het ook. Zwak vind ik het ook. Omdat het tegen alle reden ingaat, men zegt de ratio moet heersen. U weet wel, hè? Dat is de verlichting. Hè? Ratio, de denken van de reden van de mens, is het hoogste gezag. En de Bijbel moet daarin onderworpen worden. Ik moet u zeggen dat, naar mijn ratio, naar mijn reden, het meest verstandig is om de Bijbel te beschouwen als het meest gezaghebbende wat we hebben in de wereld. Ik beschouw het dus ook niet als dom of zwak, maar als het meest verstandige wat de mens kan doen. En dat zijn niet omdat ik dat vind, maar gewoon omdat je die dingen dus in de historie, want dit is geschiedenis, hè. Ik zeg wat ik aan het begin van de avond zei, deze hoofdstukken worden ingedeeld traditioneel als geschiedenis van Jeremia. Nou ja, het is geschiedenis. En wat leer je eruit? Dat het onverstandig is om in opstand te zijn tegen God, om tegen hem te strijden. En daarmee wordt dus de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het verbranden van Jeruzalem en de tempel uitdrukkelijk geschoven in de schoenen van Zedekia. Als hij zich had overgegeven aan de Babyloniërs, aan de Chaldeeën, zou dat niet gebeurd zijn. Dat is wat hier gezegd wordt. Zie. Nou goed, volgende keer dan over de val van Jeruzalem. Want inmiddels is het wel weer tijd. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, trouwe Vader in de hemel, voor dit profetische woord dat zeer vast is. En wij danken u ook voor dat woord waarin de geschiedenis is vastgelegd. In de eerste plaats uw geschiedenis, uw werk in het verleden, opdat wij daar lering uit zouden trekken. We danken u dat we aan de hand van deze geschiedenissen mogen constateren dat we u kunnen vertrouwen op uw woord, zowel ten goede als ten kwade. Maar zeker mogen wij weten dat als wij in geloof tot u komen, ons aan u onderwerpen en aan u overgeven, dat u ons nieuw leven schenkt. Dat u ons stelt onder de heerschappij der genade, in het bezit stelt van eeuwig leven en bovendien ons in vooruitzicht stelt een onvergankelijke en onverderfelijke erfenis. Wij danken u daarom dat we daarna mogen uitzien. En onder alle omstandigheden in dit aardse leven dat uitzicht hebben op die betere beloftenissen die u ons onder het nieuwe verbond gedaan hebt. Wij danken u daarom dat we zicht hebben op de komst van onze heiland zelf in heerlijkheid. En mogen we weten dat wanneer dat ook zou zijn, dat wij daaraan deel zullen hebben, niet op grond van onze verdiensten of onze eigen gedachten, maar op grond van de rijkdom van uw genade, waarmee u overvloedig bent over ons. Daarom vertrouwen we ons toe aan uw genade, opdat we daaruit zouden leven, daaruit ook onze kracht zouden ontvangen en de mogelijkheid, de bekwaamheid om uw dienaren te zijn onder het nieuwe verbond. Wees u dan zo ons nabij, uit uw genade en om Christus wil. Amen.